iets uit het Nieuwe Testament. We lezen deze keer een complete brief. Maar hij is niet zo lang hoor. De brief aan Filemon. Filemon. Zegt u alstublieft niet Filemon. De E is lang en moet dus beklemtoond worden. Dat is de regel. Maar zelfs de voorzitter van een stichting die zo heet, spreekt de naam consequent verkeerd uit. We lezen de hele brief, zoals gezegd. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik u altijd gedenk in mijn gebeden. Daar ik hoor van uw liefde en uw geloof dat u hebt tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen. Opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt in de erkenning van al het goede dat in ons is voor Christus. Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Daarom, hoewel ik in Christus veel vrijmoedigheid heb u te bevelen wat gepast is, doe ik ter wille van de liefde liever een beroep op u. Daar het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben en u ook een gevangene van Christus Jezus. Ik doe een beroep op u aangaande mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt, Onesimus, die u vroeger van geen nut was, maar nu en voor u en mij zeer nuttig is, die ik aan u heb teruggezonden, hem, dat wil zeggen, mijn hart. Ik had hem bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar zonder uw goedvinden heb ik niets willen doen, opdat het goede bij u niet als uit dwang, maar vrijwillig zou zijn. Want wellicht was hij daarom voor een tijd van u gescheiden, opdat u hem eeuwig zou bezitten. Niet langer als een slaaf, maar meer dan een slaaf, een geliefde broeder. Vooral voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heer. Als u mij dus voor uw deelgenoot houdt, neemt, neem hem aan als mijzelf. En als hij u enig onrecht heeft aangedaan of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het met mijn eigen hand geschreven. Ik zal het betalen om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer. Verkwik mijn hart in Christus. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid, daar ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. En bereid mij tevens ook huisvesting, want ik hoop door uw gebeden u geschonken te zullen worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Tot hiertoe. Natuurlijk ga ik niet elke vers behandelen. Want dan zou het weer wel best wel lang worden. Maar de reden waarom ik het ben gaan voorlezen is, afgezien van het feit dat ik deze brief recent weer eens gelezen en overdacht heb, is dat we gezongen hebben in het derde couplet: neem dan mijn beide handen en leid uw kind. Natuurlijk hebben we dat tegen de Heer gezegd en plaatsen we onszelf als zijn kind heel persoonlijk tegenover hem. Wat interessante is, Paulus zou dit lied, als hij het had gekend, van harte meegezongen hebben. Maar hij had zelf ook kinderen. Geen fysieke kinderen, maar zoals in dit geval Een kind dat hij in zijn gevangenschap verwekt had, geestelijke kinderen. Ook de gemeente in Korinthe noemt hij in 1 Korinthe 4... een gemeente waarvan hij de geestelijke vader is. En zij dus zijn kinderen, omdat, zegt hij, ik u in het evangelie heb verwekt. En zo spreekt Paulus ook in zijn brieven aan Timotheus en aan Titus. En hier zegt hij dat ook, maar niet aan de hoofdgeadresseerde, maar iemand die wel een belangrijke plaats in deze brief inneemt en betreft het Onesimus. De arme man wordt standaard aangeduid als een weggelopen slaaf. Ik betwijfel dat, of die weggelopen is. Hij moest wel terug naar zijn meester, maar niet per se omdat hij weggelopen was, maar er was wel iets mis in de relatie. En die moest niet alleen hersteld worden, die zou zelfs nog mooier kunnen worden dan die ooit geweest is. We zullen daar naar kijken. Maar het hele woord weggelopen staat niet in de brief. Ik zeg niet dat de brief niet prima te verklaren is wanneer u Onesimus ziet als een weggelopen slaaf die weer terugkomt bij zijn meester en dan ook nog tot bekering is gekomen. Mag u best denken. Maar als je niet verder wil gaan dan de tekst, dan zou je wat dat weglopen betreft op zijn minst enige voorzichtigheid in acht moeten nemen. Iemand die echt niet wegkom, was Paulus zelf. Die dat meteen over zichzelf zegt in de eerste vers, een gevangene van Christus Jezus. En het woord voor gevangene dat Paulus altijd gebruikt hangt samen met een woord als binden. Paulus zat vast, dat zeggen wij ook, hè, als iemand in de gevangenis zit, die zit vast. En niemand denkt er dan meer aan hoe dat letterlijk is ontstaan, die uitdrukking. Maar Paulus' gevangenschap was weliswaar in die zin dat hij vast zat dat er een soldaat was die hem bewaakte. Maar had ook weer het karakter van huisarrest. Hij was tamelijk vrij in het ontvangen van bezoek. En we zien ook als je zijn gevangenisbrieven vergelijkt, dat er zelfs broeders waren die vrijwillig Paulus' gevangenschap deelden. Dat kon kennelijk. Hier worden er ook een paar genoemd. Bijvoorbeeld in vers 23, Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Dat is trouwens handig dat Epaphras genoemd wordt, want dan weten we meteen helemaal zeker waar die gemeente, waar in dit briefje ook sprake van is, in vers 2, zich bevond. Dat was namelijk in Colosse. En ook die broeder Archippus die genoemd wordt in het tweede vers, die vinden we ook terug in de brief aan de Colossenzen, zoals we ze tegenwoordig weer mogen noemen. En dat maakt duidelijk dat er toch ook een fysieke afstand was tussen Paulus, die in Rome gevangen zat, en degene die deze brief kreeg. Want wie kreeg deze brief? Daar gaan we zo meteen wel even naar kijken. Ik heb wel gezegd, meestal is de brief meteen gericht als het om een persoon gaat aan de hoofdpersoon, voor wie er een belangrijke boodschap is, dat klopt. Maar die boodschap betreft deze keer een andere persoon en dat is Onesimus. En zo is het eigenlijk wel heel mooi dat het lot van Onesimus, dat hij uit de hand van de Heer zal hebben aanvaard, zeker toen omdat hij tot bekering is gekomen, dat de Heer daarvoor mensen gebruikt heeft, zoals de Heer dat ook in ons geval doet. We zijn, als we de Heer Jezus kennen, allemaal door mensen tot de Heer geleid, die de Heer daarvoor gebruikt heeft. In mijn geval zijn dat mijn ouders. Maar hier zitten ook mensen die zijn in een niet-christelijk gezin opgegroeid en die zouden op andere mensen wijzen. Maar uiteindelijk is het toch de Heer die mensen trekt en naar zichzelf toebrengt. In dit geval is het Paulus die vastzit, gevangene, maar dan zegt hij niet van de Romeinse overheid of onschuldig. Nee, hij zegt ik ben een gevangene van Christus Jezus. Kijk, dat is andere taal. Dan denk je helemaal niet meer na over de schuldvraag en hoe terecht en hoe ging dat dan met die rechtspraak en zo. Nee, hij zegt ik ben een gevangene van Christus Jezus. Wat een voorbeeld. We zijn er zo aan gewend dat Paulus dat zegt op zoveel plaatsen in zijn brieven dat we dat normaal zijn gaan vinden. Maar dat is het helemaal niet. De meeste gevangenen die zouden dat nooit zo gezegd hebben. Paulus zegt dat wel. Gevangen van Christus Jezus. Oftewel, ik zit aan hem vast. Onlosmakelijk, voor altijd. Levenslange gevangenisstraf. Maar dan wel vast aan de allerbeste persoon die je maar kunt indenken. Christus Jezus. Timotheus noemt hij ook. Ook een van die gelovigen die hier alleen maar de broeder wordt genoemd. We hadden het vorige week even over in het welkomstwoord. Nou, Timotheus had ik ook kunnen noemen. En dan schrijft hij aan Filemon. En die noemt hij hier, we kennen hem verder niet, de geliefde en onze medearbeider. Nou, dat is prachtig. Paulus spreekt hier niet vanuit hemelse hoogten als apostel naar een nederige aardworm die ook mee mag doen. Nee, hij zegt zelf, ik ben een gevangene. Meer zegt hij niet van zichzelf, maar wel van de allerbeste persoon. En hij schrijft aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, een collega. En dit is volgens mij tamelijk uniek. Een brief die ook gericht is aan een zuster. Aan Apphia, de zuster, wordt ze genoemd. En dat heeft uitleggers ertoe gebracht te denken. En ik denk terecht dat dit wel eens een echtpaar zou kunnen wezen. Broeder en zuster Filemon en Apphia. En ze hebben ook een zoon. Dat zou heel goed kunnen. Dat Archippus is. Archippus is iemand die aan het eind van de brief aan de Colossenzen zelfs even apart nog wordt genoemd. En dat is wel bijzonder, want de brief aan de Colossenzen is een gemeentelijke brief, geen persoonlijke brief. Maar er staat dan toch maar even, en ik stel maar zo voor dat Archippus in de samenkomst zat, als jongeman, hè, bijvoorbeeld James, die zit hier gewoon bij zijn ouders. Filemon, Apphia en Archippus naast elkaar in de samenkomst. En dan wordt daar een brief voorgelezen aan de broeders en zusters. En dan staat er zomaar even het volgende over hem. In vers 17, bijna helemaal aan het eind. En zegt gebiedendewijs meervoud aan Archippus: let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. Dat zal je maar gezegd worden. Waar iedereen bij zit en iedereen wist ook over wie het ging. Wij weten dat niet. Meestal wordt dit zo uitgelegd dat Archippus te weinig deed. Ikzelf houd er ernstig rekening mee dat hij juist te veel deed. En dat hij toe moest komen aan dat wat hem werkelijk door de Heer op het hart gelegd was, en dat de broeders en zusters daarop moesten toezien dat ze de arme jonge broeder niet met allerlei klusjes moesten opzadelen die anderen ook zouden kunnen doen. Zo zou je dat kunnen uitleggen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij nog te weinig uit de verf gekomen is, maar om dat zo erin te zetten, ja, Paulus zal het in zijn apostolische wijsheid zich niet vergist hebben. Hij heeft dat zomaar die naam erin gezet. Wij zouden zeggen van, als je dan toch een boodschap hebt voor één broeder, neem die dan even apart. Of stuur hem even discreet een persoonlijk briefje. Nee, dit was een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dus wij mogen als gemeente ook erop toezien of een broeder niet te veel, maar misschien ook niet te weinig doet. Het staat er niet bij en dat zal ook een reden hebben. Hier in de brief aan Filemon wordt Archippus alleen maar genoemd als medegeadresseerde. En dat is misschien ook niet zo gek te denken dat dit een echtpaar is met een zoon. Omdat die hele kwestie van die slaaf niet alleen maar die gemeente trof, maar ook hun huisgezin. Overigens, de gemeente bij Filemon en Archippus thuis. Het zou kunnen zijn, weten we niet zeker, dat dat niet de hele gemeente in Colosse was, maar een deel ervan. Dat zou kunnen. Dat weten we niet zeker. Hoe dan ook, Ook al kwam men dan misschien fysiek niet elke eerste dag van de week op dezelfde plek samen en kwam een deel van de gemeente bij Filemon thuis samen, dan nog werden ze toch gezien als één geheel waar deze broeders deel van uitmaakten. Want van Archippus weten we dat in ieder geval zeker. Die wordt zowel in de brief aan de Colossenzen genoemd als in de brief aan Filemon. En ook Filemon wordt een medestrijder genoemd. Paulus neemt hen dus serieus. Dat is een van de redenen waarom ik er rekening mee houd dat hij misschien te veel deed. En niet direct te weinig. Want je wordt niet zomaar een medestrijder genoemd. Dan moet je toch al iets gedaan hebben. En de gemeente mag ook meelezen. Dus het lijkt te beginnen als een persoonlijke brief, maar de gemeente wordt ook genoemd. Overigens ook die brieven die echt persoonlijk lijken aan Timotheus en Titus. Die eindigen alle drie met de genade zij met jullie. Oftewel, er waren in die gevallen ook anderen die meelazen. Hier wordt de gemeente expliciet genoemd. Dan krijgen ze genade en vrede enzovoort. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan begint Paulus met waarvoor hij dankbaar is. En dat moeten we vooral niet zien als tactiek, als beleefdheid. Voor mij is dat uitermate leerzaam. Als je een beetje in elkaar zit zoals ik, dan zou je geneigd zijn om direct te beginnen met het hoofdonderwerp. Ook in een gesprek. Als ik iemand iets zou moeten doorgeven, dan loop ik het risico veel te snel daarmee te beginnen. Terwijl hier in de zaal ook een broeder zit met wie ik vaker een bezoek heb afgelegd, van wie ik geleerd heb hoe goed het is om eerst goed onderling contact te hebben, een goede sfeer, zonder dat het geforceerd of gemaakt overkomt. En dan in alle rust het onderwerp ter sprake te stellen waarvoor je eigenlijk gekomen bent. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, die Paulus die popelde natuurlijk om die kwestie Onesimus te regelen met Filemon. Maar dat doet hij niet. Hij laat ten eerste zien dat er meerdere betrokkenen zijn. En hij heeft toch wel hele mooie dingen te zeggen. Bijvoorbeeld dat hij God voor die broeder dankt, vers 4. Ik dank mijn God terwijl ik u, enkelvoud, altijd gedenk in mijn gebeden. Dat is dus niet zomaar even iets, hè. Het is me pas nog eens opgevallen. Alle keren bijna dat Paulus spreekt over het woord gedenken, dan praat hij over zijn gebedsleven. Dus hij gedenkt bewust mensen. Hij denkt aan ze. Hij denkt aan ze terug. Aan wat hij beleefd heeft. Aan wat hij van ze weet. En in die gebeden, niet één groot gebed waarin de hele mikmak genoemd wordt. Nee, steeds specifieke groepen of individuen. Die gedenkt hij voor de troon van God in zijn gebeden. Meervoud. En dan weet hij ook waarvoor hij dankt. Want hij hoort van de liefde van deze broeder. En het geloof dat hij heeft tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen. Filemon was kennelijk een broeder met een breed, een ruim hart. Opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt in de erkenning van al het goede dat in ons is. Andere handschriften hebben, u is voor Christus. En dan zegt Paulus dat hij geraakt wordt. Hij gebruikt het woord twee keer in vers 4 en in vers 7. Vanwege uw liefde. Dat is het woord dat bij Paulus opkomt als hij aan een broeder denkt van het type Filemon. Dat is nou een broeder met liefde en die liefde wordt ook zichtbaar. En die is al uitgegaan tot anderen, want hij zegt erbij in vers 7, omdat de harten van de heiligen door uw broeder verkwikt zijn. Verkwikkende liefde. Nou, dat is toch mooi als je zo bekend staat. En Paulus zegt, dat gebruik ik nu, die naam die jij hebt, Filemon, als een broeder met liefde, om juist dat als uitgangspunt te nemen om jouw hart te raken. Hij zegt, ik had je best iets kunnen bevelen als het gaat om de zaak die ik je nou wil voorleggen. Maar zegt hij dan, vers 9, ik doe ter wille van de liefde liever een beroep op u. Kijk, daarin heeft hij een klik met Filemon. Hij zegt, dat is een broeder wiens hart uitgaat naar anderen. Paulus zat zelf precies zo in elkaar, als ik hem een beetje goed begrijp. En hij zegt, en terwille van die liefde die ik zo bij jou geprezen heb, net in de versen 4 tot en met 7, ga ik jou niet iets bevelen, want dat zou daar helemaal mee in strijd zijn. Nee, ik ga terwille van die liefde iets heel anders doen bij jou, namelijk een beroep op je doen. En dan legt hij even uit in welke situatie hij is. Hij zegt, ik ben nu een oude man. Hij vertelt gelukkig niet bij hoe oud hij dan is. Want anders zouden we onszelf misschien voor een deel hier in de zaal ook al tot die categorie moeten rekenen. Overigens was je, dat is het vervelende, in de tijd van Paulus was je al tamelijk snel een oude man. Men had niet de categorie van de middelbare leeftijd. Je was een jonge man. Tot een flink end in de 40. Het hoogste getal dat ik tegen ben gekomen is 45. En werd je 46, dan was je van de ene dag op de andere was je een oude man. De middelbare leeftijd bestond niet, was nog niet uitgevonden. Nou, Paulus was dus in ieder geval de 45 voorbij. Maar goed, daar hoeven we verder niet zo lang over na te denken. In ieder geval is hij een gevangene, dat is duidelijk, van Christus Jezus. Dat zegt hij ook nog eens een keer. Hij zegt, ik ben dus in een positie dat ik weinig kan uitrichten. Ik kan niet naar je toe komen om je te dwingen. Hij wil ook geen bevel geven als apostel. Hij noemt zichzelf niet eens apostel. Nee, zegt hij, ik doe een beroep op je. Terwille van de liefde. En wie is degene over wie dat gaat? Mijn kind, vers 10, dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt. Onesimus. Nou, dat blijkt een slaaf te zijn. Dat zien we verderop in de brief. En Onesimus heeft zijn naam mee. Het is een typische slavennaam. Er zijn heel veel slaven met deze naam in de oudheid bekend. Betekent nuttig, bruikbaar. En vandaar dat Paulus dat woordgrapje maakt verderop. Dat hij vroeger niet zo nuttig was, maar nu wel. Daar kijken we zo nog even naar. Nou, dat staat er direct achteraan trouwens, vers 11. Onesimus die u vroeger van geen nut was, maar nu en voor u en mij zeer nuttig. En hij zegt, die heb ik naar je teruggestuurd. Nou, vaak werd gezegd, ja, Paulus heeft min of meer toevallig deze man op zijn pad gekregen. Hij was weggelopen en nota bene, hij komt bij Paulus terecht. Hoe bijzonder zijn de wegen van de Heer dat hij dat zo geleid heeft? Nou, dat kan. Het is ook zeer wel mogelijk dat Filemon, precies deze ongelovige slaaf, die toch nog wel wat op te ruimen had, ook thuis bij Filemon, naar Paulus had gestuurd met een bepaalde taak. En dat Paulus een goed gesprek met deze man heeft gehad. Ontdekte dat dit een ongelovige slaaf was uit het huis van Filemon. En dat deze man daar bij Paulus tot bekering is gekomen. En Paulus zegt, wat had ik die man eigenlijk graag bij me gehad? Kennelijk was er ook een persoonlijke klik en zou hij Paulus hebben kunnen helpen in allerlei praktische dingen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want hij was een slaaf. En Paulus erkende de slavernij wel. Dat zien we ook in de brief aan de Colossenzen. Je zou verwachten dat de man die schrijft in Christus is man nog vrouw, slaaf nog vrije, dat Paulus in zijn brieven zou oproepen tot het massaal vrijlaten van slaven. Dat doet Paulus niet. Paulus werpt niet de maatschappelijke orde omver. Hoewel hij hier in deze brief wel heel ver gaat als het om dit persoonlijke geval gaat. Daar is overigens veel over nagedacht en geschreven. En het mooie is, we weten uit geschriften buiten de Bijbel dat er heel wat slaven zijn vrijgelaten door hun christelijke meesters. Er zijn christenen die uit zichzelf hebben gezien, slavernij is eigenlijk niet in overeenstemming met de scheppingsorde van God. Maar is wel een gevolg van de zondeval. En natuurlijk, zegt Paulus, als zowel de meester als de slaaf of slechts één van beiden een christen is, dan moet dat de relatie beïnvloeden. Paulus schrijft aan christelijke slaven, denk eraan dat je je meester, ook als het een gelovig is, of zelfs als het een gelovig is, dat je die niet veracht, maar die des te trouwer dient. En op die manier zegt hij, dat is nou niet het onderwerp zo, dus ik ga die teksten niet opzoeken, kun je de leer van onze God versieren. Kun je daar zelfs een heel mooi tintje aan geven als jij laat zien dat je je al dan niet christelijke meester extra trouw dient. Want meesters hadden veel macht over hun slaven. En er waren ook heel veel slechte meesters. En weggelopen slaven, dat is iets wat op zich veel voorkwam. Er waren zelfs meesters zo slecht, u zult het niet geloven, die hadden al hun slaven al een bordje omgedaan, dat ze niet zelf af konden doen. En wat stond er op dat bordje? Ik ben een weggelopen slaaf, breng mij terug naar mijn meester, die en die. Ook als je nog nooit weggelopen was en je was thuis braaf de vloer aan het boenen, dan liep jij rond met een bordje om je nek dat jij een weggelopen slaaf was. Dus als iemand jou tegenkwam buiten, niet met de bedoeling om boodschappen te doen, maar om weg te gaan, dan kon je op die manier gearresteerd worden. Er zijn vele van dat soort bordjes teruggevonden. En dat geeft aan dat het niet altijd gezellig was thuis, daar waar meesters en slaven waren. Dus wat hier gebeurt is iets bijzonders. Een compleet briefje gewijd aan een slaaf die tot bekering is gekomen. Want Paulus zegt, ik heb hem verwekt. En elders in 1 Korinthe heb ik al gezegd, 1 Korinthe 4 blijkt dat Paulus dat gebruikt, die uitdrukking, als het gaat om ook het geven van geestelijk leven aan iemand die door zijn woorden tot bekering komt. Hij zegt, nou, zei hij, vroeger was dat nou niet iemand aan wie je veel had, maar nu is die voor u en mij zeer nuttig. En ik heb hem aan u teruggezonden, hem dat wil zeggen mijn hart, oftewel weer dat begrip liefde, alleen nu anders uitgedrukt. Paulus zegt, ik voel iets voor deze jonge man. Ik had hem bij me willen houden, vers 13, opdat hij mij namens u, hij erkende de slavenrelatie, zou dienen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar zonder uw goedvinden, vers 14, heb ik niets willen doen, opdat het goede bij u niet als uit dwang, maar vrijwillig zou zijn. Ja, en dan vind ik vers 15 toch wel heel erg mooi. Zoals Paulus dat daar zegt. Want wellicht was hij daarom voor een tijd van u gescheiden, opdat u hem eeuwig zou bezitten. Niet langer als een slaaf, maar meer dan een slaaf, een geliefde broer. Zie je weer dat begrip liefde. Vooral voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heer. Ja, normaal was je slaaf tot je dood. Als je meester eerder stierf dan jij, dan hoorde jij gewoon bij de inboedel die geërfd werd door de oudste zoon of aan de staat verviel. Dat was in het Romeinse recht al wel keurig geregeld hoe dat ging. De spullen vervielen aan de staat als er geen erfgenaam was. En de spullen, daar hoorde ook de slaaf bij, want een slaaf werd niet gezien als een mens. Daar hadden de Grieken ook al over geschreven. Ze schreven bijvoorbeeld, niemand minder dan de grote Aristoteles, die schrijft, een slaaf is een levend stuk gereedschap. Het is niet van ijzer of staal of koper. Het leeft. Dat is het enige. Het is bezield, zo vertalen sommigen. Maar er staat gewoon letterlijk levend. En het is niet een mens. Soms gaf een meester aan zijn slaaf een slavin en dan kregen ze kinderen, maar gek genoeg, wat de wet betreft, waren dat onwettige kinderen, want ze waren niet getrouwd. Slaven konden niet trouwen, want dat waren dingen. En dingen kunnen niet trouwen. En het mooie is, daar hebben we voorbeelden van, dat er zijn wel christelijke stellen vrijgelaten, die na hun vrijlating alsnog in het huwelijk traden. Afhankelijk van het deel van het Romeinse Rijk waar ze zich bevonden, werd dat dan geregeld. Dat was niet een overheidszaak. Dat was een familieaangelegenheid. Maar dan konden ze gaan gelden als een getrouwd stel en voor die tijd niet. En dan waren hun kinderen ook ineens, zoals wij dat in Nederland noemen, geëcht. En konden ze ook de eventuele bezittingen van die slaven erven. Een slaaf kon ook niks bezitten. Ook al gaf de man, de meester, de slaaf een spaarcentje, Sommige slaven hebben zoveel gespaard dat ze zichzelf hebben vrijgekocht. Er waren ook meesters die het ineens in hun bolle hoofd kregen om de volledige gespaarde som zelf ineens in te pikken. Zo van: het was van mij en het is nu nog steeds van mij, want het kan niet van iets zijn, alleen maar van iemand. En dat was wettig niet verboden. En dat is vaak gebeurd. Veel slaven hebben daar veel verdriet over gehad. Dus het is wel een zaak te snappen dat hier toch best een heleboel gaat veranderen als de meester een christen is en ook als de slaaf dat wordt. En hier zie je dat het bezit nu niet meer voor het leven geldt. Nee, je hebt hem nu niet langer als een slaaf, opdat u hem voor eeuwig zou bezitten. Nou, en het bezit van een broeder, ik bezit u in feite als mijn broeders en zusters, dat betekent niet dat u mijn eigendom bent. Maar we snappen allemaal dat dat een uitdrukking is die Paulus nu dubbelzinnig gebruikt. En hij zegt tegen Filemon: eerst bezat jij Onesimus als je slaaf en nu bezit jij hem als je broeder. En de relatie die gaat nooit meer over. Dat blijft. En is dat niet fantastisch? Dat is een bezit in de Heer. Ja, dan kan het zijn dat de man in zijn onbekeerde tijd iets niet goed gedaan heeft. Vers 18. Misschien heeft hij je onrecht aangedaan. Of is hij jou iets schuldig? Er werd in allerlei geschriften, weten we, is er veel gesproken over dat slaven, zodra ze de kans kregen, diefstal pleegden. Begrijpelijk als je ziet in welke omstandigheden ze waren, maar het is natuurlijk niet goed. En Paulus wist dat. Die leefde niet in hemelse hoogten zonder te weten wat er hier in dit aardse tranendal gebeurde. Die wist wat slaven konden doen. En hij zegt: daar hou ik in dit geval ook rekening mee. En als die jou iets heeft afgenomen, breng het mij in rekening. Is dat niet prachtig? We weten niet hoeveel bezit Paulus had. Paulus was geen slaaf. Ik weet niet zeker hoe het ging met het bezit van een gevangene. En ik wil ook niet doen alsof ik dat wel wist. Maar Paulus was kennelijk in een toestand dat hij zei: mocht hij jou gedupeerd hebben, dan zal ik je schadeloos stellen. En dan een hele mooie opmerking in vers 19 aan het eind. Om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Misschien moeten we dat zo lezen dat hij zegt: jij staat, zonder dat je het misschien je realiseert, ook op een bijzondere manier bij mij in het krijt, omdat ik ook jou ooit tot de Heer heb geleid. Je bent jezelf aan mij schuldig. Misschien bedoelt Paulus dat ermee. In ieder geval, hij zegt: het is niet zo dat ik straks schade leid. Het mooie vind ik dat hij in vers 20 zegt: ja, broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer. We kunnen natuurlijk zeggen: ja, daar bedoelt hij het voordeel mee, dat hij straks misschien Onesimus als zijn dienaar mag gebruiken als Filemon overstag gaat. Maar dat staat hier helemaal niet, want hij praat eerst over het schadeloos stellen van Filemon. En dan zegt hij in vers 19, als hij dat gezegd heeft, hè, zo van: daar zet ik mijn handtekening voor, ik zal het betalen, om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer, verkwik mijn hart in Christus. Oftewel, gun mij alsjeblieft het voorrecht om in dit opzicht iets goeds te doen. Nou, dat vind ik toch wel buitengewoon als Paulus deze omstandigheden zo ziet en kan beschrijven. En dan vers 21. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid. Hij had hem niet willen bevelen, had hij gezegd, maar hij had een beroep op hem willen doen, maar een dermate klemmend beroep dat hij wel begreep dat Filemon er niet onderuit zou kunnen. En daar had hij ook al op vertrouwd. Hij gebruikt hier ook rustig, onverbloemd het woord gehoorzaamheid. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid. Dat ik heb u geschreven slaat overigens gewoon op deze brief. Wij zouden in zo'n geval zeggen: ik schrijf u met het oog op uw gehoorzaamheid. Maar de antieke briefschrijver stelde zich, wat de keuze van de tijdsvorm in de brief betreft, op het stadium dat de lezer de brief had. En dan is het schrijven verleden tijd. Want Paulus had die brief al geschreven op het moment dat Filemon hem las. Dus kan hij rustig zeggen, ik heb geschreven. Terwijl Paulus op dat moment dit schrijft. Mensen die dat niet weten, die denken, heeft hij dan al een keer eerder een brief gestuurd? Wanneer, wat staat daar dan in? Nee, dat is deze brief. Dat is de inhoud van deze brief. En Paulus die zegt dus, ik vertrouwde er al op dat je het zou doen. Ja, zegt hij dan, daar ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. Nou, je kan haast niet anders dan dit lezen als dat Paulus ervan uitging dat hij niet alleen zou zeggen, joh, je mag mijn slaaf hebben om van zijn diensten gebruik te maken daar in Rome tijdens je periode van huisarrest. Maar we denken dat Paulus hier bedoelt dat Onesimus door Filemon wordt vrijgelaten. Meer doen dan hij zegt, dat zou heel goed de vrijlating kunnen zijn. Maar Paulus gebiedt het niet. Hij gebruikt die woorden ook niet. Hij laat dat aan het denken en het vrijwillig handelen van Filemon over. En inderdaad, er zijn heel wat, ik zei dat al, meesters die hun slaven hebben vrijgelaten. Als overigens alle slaven in één klap zouden zijn vrijgelaten door een soort wettelijke maatregel, ik noem maar eens wat, dan zou de hele economie van die tijd zijn ingestort. Die draaide volledig op slaven. Slaven waren soms zeer deskundige, zeer goed opgeleide mensen. Als een meester ontdekte dat er een slim jongetje aanwezig was onder de kinderen van zijn slaven, dan gaf hij dat kind een opleiding, die liet hij geven. Die stuurde hij zelfs naar de universiteit op Rodos, waar artsen werden opgeleid. En dan verkocht hij hem als zeer dure slaaf. Dan had hij de investering er natuurlijk meteen uit. En dan werd de man arts wel als slaaf. Maar ook kappers, leraren waren heel vaak slavenberoepen. En dus lang niet altijd hard werken op het land of in het huishouden met een hoop slaag, dat ook. Maar van hoog tot laag, allerlei beroepen waar de maatschappij op draaide, werden door slaven uitgeoefend. Maar ze waren niet vrij. En ze waren geen mens, ze waren levend gereedschap. En dan heeft Paulus tenslotte nog een persoonlijke wens. Ik weet nog dat deze tekst, dat ik die voor het eerst goed ben gaan lezen, toen mijn vader een keer in het ziekenhuis lag. En toen schreef hij ons een, dat was nog in de tijd dat je kaartjes schreef, ook vanuit het ziekenhuis of brieven. En toen schreef hij, en voor de rest zei hij, Filemon vers 22, eerst deel B, dan deel A. En ik denk, wat krijgen we nu? Dus ik dat opzoeken. En ja hoor, toen snapte ik het. We moesten eerst bidden dat het allemaal goed ging. En dan zorgen dat hij ook goed terecht kon om enige zorg te hebben. Nadat hij uit het ziekenhuis kwam. Nou, daar moet ik altijd aan denken als ik deze tekst lees. Dat raak ik natuurlijk nooit meer kwijt. Maar Paulus heeft het ook gebeden. En het mooie vind ik dat Paulus, dit is een van de weinige gevallen dat je uit de schrift zou kunnen afleiden dat je best mag bidden voor iemand vrijlating. Wij zeggen namelijk vaak, ik heb het ook al eens gezegd, dat het zo bijzonder is dat Paulus dat nooit zegt. Dat hij vanuit de gevangenis gebed vraagt voor anderen en dat hij het woord goed mag brengen en dat door zijn dienst men ook in Rome het evangelie hoort. Maar volgens mij is dit één van de kleine uitzonderingen die ertoe, waaruit je zou kunnen afleiden dat Paulus wel degelijk hoopt dat als gevolg van zijn van gebeden van anderen hij uit de gevangenis komt en ergens thuis terecht kan. Nou, als het niet zo is, dan word ik straks hardgrondig gecorrigeerd. Maar ik denk toch dat je dat 22e vers zo kunt lezen. Bereid mij tevens ook huisvesting. Hè? Maak de logeerkamer maar vast in orde, zou ik zeggen. Want ik hoop door uw gebeden u geschonken te zullen worden. Nou, dat laat ook meteen zien dat Paulus weet dat Filemon een biddende broeder is. Niet alleen een liefdevolle broeder, maar ook een biddende broeder. Nou, dan blijkt in het gezelschap van Paulus ook Epafras te zijn. En van hem weten we ook dat hij iemand was uit de gemeente in Kolossen. Dat zien we in de brief. Die een van u is, zegt hij daar. En die hier Paulus gevangenschap kennelijk vrijwillig deelt. We zien namelijk een soort roulatiesysteem. Als je het slot van Paulus' gevangenisbrieven bekijkt, dan zie je dat daar enige roulatie plaatsvindt van medegevangenen die dat tijdelijk deden. Nou, dan worden ook nog een paar anderen genoemd. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. En die noemt hij mijn medearbeiders. Als Paulus aan Timotheus schrijft zijn tweede brief, dan zegt hij op het laatst: alleen Lucas is bij mij. En dan praat hij zelfs over het feit dat anderen hebben hem verlaten, in de steek gelaten. Dat is best erg. Maar goed, hoe dan ook, dat is hier niet aan de orde. Dat is ook een andere gevangenschap dan deze. En dan eindigt hij met: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. En dat uw is hier meervoud, zoals de Telos-vertaling keurig in een voetnoot vermeldt. Dus dat er meerdere lezers waren, hadden we in het begin van de brief al gezien. En Paulus realiseert zich dat ook aan het eind door dat zo te zeggen. Nou, we hebben gezegd: neem dan mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust te vinden. We noemen onszelf dan een kind van God en weten dat we hem mogen vragen ons leven in handen te nemen. Iemand die dat op een bijzondere manier ervaren heeft dat de Heer dat doet, is in ieder geval Onesimus. Die door Paulus die verandering heeft ondergaan en een christen is geworden. Maar wiens relatie met zijn baas Filemon ook zou zijn veranderd. Ja, en ik zou eigenlijk best graag willen weten hoe dat daar nu thuis verder is gegaan. Want als hij namelijk inderdaad is vrijgelaten, dan was hij letterlijk een vrijgelatene van Filemon. En ook dat stond allemaal keurig geregeld, hoe een vrijgelatene zich moest gedragen tegenover zijn ex-meester. Daar hadden de Romeinen een prachtig begrip voor bedacht. Dan werd je namelijk een cliënt van je baas. En niet een cliënt zoals wij dat woord kennen, een klant. Maar iemand die uit dankbaarheid voor verleende diensten ook zelf diensten aan die ex-meester verleende. En die ex-meester, die vertegenwoordigde jou ook als je bijvoorbeeld met de rijksoverheid of met de rechter te maken kreeg. Dan sprong je in voor je cliënt. En je was in overtreding wanneer je dat als ex-meester, als patroon heette je dan, niet deed. Dus er veranderde best veel als hier door Filemon meer is gedaan dan Paulus zei. Maatschappelijk een hele interessante verandering voor alle partijen, waar het hele huis van mee profiteerde. En als iemand dus tot de Heer kwam met zijn huis, dan hoorden bij dat huis niet alleen de slaven, maar ook de vrijgelatenen. Ook als die vrijgelatenen niet meer bij hem thuis woonden, dan hoorden die bij het huis. Dus daarom zeg ik, het is weliswaar maar een heel klein briefje. Maar als Filemon gedaan heeft wat Paulus graag wilde, is het toen veel veranderd. En nu kan er ook nog in ons leven veel veranderen als wij in gehoorzaamheid van onze Heer onze handen in zijn hand leggen en doen wat de Heer ons vraagt.